onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Onze voorzang is Psalm 87, vers 1 en 2. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen, hem gewijd. En het tweede vers, men spreekt van uw zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Daarvan nader het 84ste lied. Na het lezen van de schrift zingen we Psalm 65 vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannen overtreden verzoend en zuivert gij. Welzalig dien gij hebt verkoren, dien galt uit het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja wonen in uw huis. En daarna doen we met elkander belijdenis van ons geloof. Dus Psalm 84, zingen Psalm 65 vers 2 en tenslotte geloofsbelijdenis. Voor den opperzangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korah. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o heren der heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich waar zij haar jongen legt. Bij uw altaren, heren der heerscharen, mijn koning en mijn God. Gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen uw gestade geluk. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is. In welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moer bij zijn bomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hem gans rijkelijk overdekken. Ze gaan van kracht tot kracht. En iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild. Zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, dengene die in oprechtheid wandelen. Heere der heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit in de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Het woord des Heren, gemeente, dat vanavond met elkaar hopen te lezen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 84 en daarvan het vierde vers. Dus Psalm 84 vers 4, waar we lezen: zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Vragen we nu de Heer om zijn onmisbare zegen. Al genoegzame ontfermer, het zijn niet kwaad in uw heilige ogen, als wij aan de avond van deze dag ten tweede male hier samen zijn gekomen, om uw heilig aangezicht te zoeken, om te luisteren naar uw woord en met elkander te zingen, van de stad die fundamenten heeft, waarnaar al uw volk heen reist, zal het wel zijn. Dan zij het niet kwaad in uw ogen, dat we allereerst over dit alles bij u komen, om van u een zegen af te smeken over ons samen zijn. Heere, als gij vanavond ons ten tweede male confronteert met uw woord, ten tweede male ons uw woord voorhoudt, opdat we luisteren zouden, o, dan doet u dat, Heere, bij herhaling telkens weer, omdat u weet dat we zulke hardhoorse luisteraars zijn, dat we nog wel hoorders zijn die uw woord horen, maar dat we zo weinig luisteraar uit genade zijn geworden. Dat betekent dat wij uw woord zo weinig verstaan, dat het zo weinig zijn kracht in ons leven doet. Heere, wat zijn we toch ver van huis en diep gevallen. En wat is er toch voor nodig? Ja, er was dat bloed voor nodig dat op Golgotha gestort is, om een zondaar weer in betrekking te brengen met degene van wie hij is weggegaan. Heere, nu mogen we vanavond bij vertoeven bij die altaren, als gij het geeft, Heere. Want anders zullen we wel over altaren spreken. En we zullen wel over denken, maar we zullen er niet bij vertoeven. Wij bidden van u, Heere, wil ons in den geest, door die geest bearbeid en geleid, vanavond bij die altaren brengen. En daar zien, Heere, wat alles om dat altaar is en wat dat altaar betekent. Ach, Heer, gij hebt wilt nog bemoeienissen met ons hebben. Dat is nog een onuitsprekelijk wonder dat gij dit alles nog wilt doen. Gaat ons toch gerust aan onszelf kunnen overlaten. We hebben niet anders verdiend en we hebben het ernaar gemaakt, Heer. Ook wanneer we bij uw altaar mogen vertoeven, dan is ons hart en oog nog gesloten voor de weldaad die daarin gepredikt wordt, van de rust en van de verzoening en van de ontmoeting die er zijn. Want bij dat altaar kan een zondig mens een God ontmoeten. Heer, dat kan niet buiten het altaar, want niemand zal God zien en sterven. Maar wie God niet ziet, zal ook sterven, Heere. En dat moet in ons leven nu werkelijkheid worden. Twee zaken moeten werkelijkheid worden, Heere. Dat we, als we u moeten ontmoeten, sterven moeten. Maar als we u niet ontmoeten, dat voor ons ook sterven betekent. Omdat we niet buiten u kunnen leven kunnen stellen. Omdat ons hart hijgt, zoals van den dichter uit deze psalm. Ons hart hijgt naar die gemeenschap. Want als het erom gaat wat eigenlijk nu de zaak is, de kern van de zaak is van het geestelijk leven, dan is dat die gemeenschap tussen God en ons weer hersteld wordt. Dat we weer, al is het dan schuchter, al is het dan hier in een taal die een ander nog niet direct verstaat en die we ook zelf nog niet verstaan, maar we zullen toch die vadernaam, daar zullen we toch iets van moeten leren kennen, heren. We zullen die betrekking weer moeten hebben, want die zijn we kwijtgeraakt. Ach, wil hij die betrekking vanavond eens geven, Het hoeft niet zoveel te zijn, heren, als er maar iets van die betrekking in ons hart mag leven, dat we weer naar haar huis verlangen om degene, de Heer van het huis, en niet om te genieten in dat huis bij uw altaar, maar om u daar te ontmoeten. En als gij nu zulke vogels, zoals mussen en zwaluwen, daar als het ware nodig en een plaats geeft aan uw altaar, o, wat ligt daar een troost in voor uw arme, ellendig en schuchter volk. Want die mogen nu ook een plaats hebben bij uw altaren. Hoe, dat kunnen ze zelf niet verstaan, heren. Ze denken er nooit te komen. Maar ze zullen er komen en zullen ook bij het altaar misschien van verre staan. En zullen hun handen op dat altaar, op die hoogen leggen met dat bloed eraan. Dat bloed van die dierbare middelaar. En daar zullen ze op pleiten en vandaar zullen ze verwachten. En dan zullen alle achtervolgers zullen wijken moeten. En dan zullen ze vrede in hun ziel hebben. Ach, heren, geef ons vanavond daar iets bij vernieuwing of voor het eerst van te verstaan. Gij weet wie het zijn die u nog niet kennen. Gij weet ook, heren, dat er zijn die vrees hebben zichzelf te bedriegen. Oh, geef dat dat woord helder mag zijn vanavond. En geef ook dat wij gebonden aan dat woord nu ook echte luisteraars worden van dat woord. Ik wil niet alleen met ons zijn, maar ook met hen die vanavond niet met ons konden opkomen. Denk ouderen vandaag en zieken. Wij kennen ze niet, heren, maar u kent ze en u weet van hun eenzaamheid. U weet hoe ze misschien begeren, schreien vanavond als ze deze psalm gehoord hebben. Begeren, schreien naar die gemeenschap om daar ook te mogen zijn. En dat kan niet, want wij zijn zulke ongelukkige schepselen, heren. Als we de gelegenheid hebben, dan doet het ons niet. En als we de gelegenheid niet hebben, dan zuchten we en wenen we om de gelegenheid te mogen hebben. Maar nu kunt gij buiten de middellijke weg ons toch een bezoek brengen. Wil gij ze dan bezoeken? Met uw heil wil ze een thuis schenken, heren. Omdat ze naar dat thuis mogen leren uitzien. Dat er verlangen is om thuis te mogen zijn. Want het hoort ook bij het leven van uw volk. Ze zijn vreemdelingen, ze horen hier niet thuis. Maar ze verlangen naar een thuis, een ander thuis, een thuis bij u. Wil dan zo gedenken ook aan de arbeid van uw kerk. We willen die arbeid aan u opdragen, heren. En in het bijzonder als er weer een roeping is uitgegaan tot jonge mensen om zich te melden voor het ambt van herder en leraar aan een school, dan vragen we juist omdat we zo bezwaard daarover zijn. En juist omdat we zoveel dingen zien die ons met vrees vervullen, met meer nadruk, met een groter accent, de worsteling voor de troon der genade, heren, geef toch, als het nog in uw raad bestaan kan, geef toch, waar gij uw kerk niet afgeschreven hebt, geef toch jonge mensen die vol zijn van begeerte om uw naam te verkondigen, die het niet alleen anderen zeggen, maar die het zelf ook door het leven, heren, wetenschap, het is goed en het behoort erbij en het kan vandaag niet zonder, maar meer nog dan die wetenschap is die heilige wetenschap een vreemdeling te zijn. Want vreemdelingen die vertellen van het nieuwe land, die kunnen van het nieuwe land vertellen. Ach, heren, wil gij dan zo met in uw gunst en genade nog ook aan onze kerk, waarin ook het verval zo groot is en waar ook zoveel dingen zijn die ons doen vrezen voor de toekomst van onszelf en onze kinderen, wil gij geven dat daar die werking van uw geest nog gezien wordt. Want het staat u niet in de weg, heren. En het moet ons ook niet in de weg staan om u aan te lopen en het van u te vragen of gij het geven wilt in enkel gunst en uit genade. Ik wil ook denken aan de zending en de zendingsarbeiders die daar in het verre Vendalland of in het Oradja-land hun arbeid verrichten. Ach, heren, mocht gij die arbeid zegenen, uw koninkrijk uitbreiden, uw kerk bewaren en uw kerk doen komen, koninkrijk doen komen over het ronde aarde. Er is zoveel arbeid ook in uw kerk. We kunnen dat alles niet opnoemen vanavond. Maar u kent al die arbeid die nog verricht wordt ook vandaag. Vooral denken we dan, al ik dit op het ogenblik stil onder de jeugd. Ach, heren, geef dat ouderen zich in bewogenheid mogen geven voor die arbeid. Want het is heel makkelijk gezegd om te zeggen, ze hebben er geen zin meer in. Maar wat hebben wij ze voorgehouden? Oh, dan is er ook weer schuld te bekennen. Dan kunnen we ook naast die onwillige jongen of dat onwillige meisje, kunnen we knielen, neervallen voor een Gods heilig aangezicht. En we kunnen ze opdragen aan uw troon. Dan gaan we over onze kinderen met u praten. Och, heren, wil gij dat nog geven? Het is veel, de nood en de behoefte zijn groot en vele. Maar we mogen het toch van u vragen, want gij wordt er nooit moede en mat van. We kunnen wel te weinig vragen, maar we kunnen nooit in afhankelijkheid van u te veel vragen. Dan zegt ge, zeg het maar. En stort uw hart nu maar uit. En kom maar voor de dag met al uw vlakplaat. Dan zegt ge zelf tegen uw volk Israël. Schik ik om uw God ontmoeten. Zeg nu uw klachten, maar zeg maar wat ge tegen me hebt. En zo mogen we ook vanavond al onze noden en behoeften neerleggen. Voor uw heilige aangezicht. Ach, lieve ontfermer. Wil om Christus wil ons gedenken uit enkel genade. Amen. Zingen we nu met elkaar Psalm 84, de eerste drie verzen. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, zelfs vinden mus een huis, o Heer, en welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 1, 2 en 3 van Psalm 84. Ging op een bepaalde dag op bezoek naar het ziekenhuis waar een lid van de gemeente ziek lag. Terwijl hij sprak, vertelde die man, die zieke dus, dat lid van de gemeente, die ouderling, dat er op die zaal een oude man was die de volgende dag naar huis zou gaan. En hij wees hem dan ook aan. Eldering gaat voordat hij weggaat even naar die oude man toe. En hij zegt echt gemeend tegen die man: wat gelukkig, hè, dat je morgen weer naar huis toe mag. Weer als genezen naar huis en dan op uw leeftijd, dat is toch een voorrecht. Even was het stil en toen weemoedig: ik heb geen thuis. Hij bedoelde dat er niemand was die op hem wachtte. Wel is dat erg, hè? Die eenzaamheid soms in het leven van oudere mensen. De oudering kwam even onder de indruk, maar moest toch wat zeggen. De jammer, dat is heel erg. Geen thuis hier meer te hebben is heel erg. Maar als het nu maar zo is, dat u een thuis hebt straks als u heen gaat. Een thuis bij de Here in de eeuwige heerlijkheid. En toen schudde het lichaam. En de noodkreet kwam uit zijn ziel: dat heb ik ook niet. Dat was dus een volkomen dakloze. En verder praten hielp eigenlijk weinig. Na het gebed een hand geven en hoe het verder gelopen is, is die ouderling onbekend. Maar dat is nou het type van de mens die zwerver is geworden. Nadat hij God de deur heeft gewezen in het paradijs. En u rondzwerft als een dakloze. Als zoveel vandaag in kampen zitten die geen thuis meer hebben. Oude vandaag die er geen weg meer hebben. Jonge mensen die zwervers zijn geworden. En dus allemaal door dat ene. Ze zijn dakloos geworden. Hebben geen thuis. Oh, wat een onrust allerwege. En wat een chaos die zich meer en meer dreigt te komen. En het klinkt haast als een noodkreet. Als we ook vanavond zeggen dat de wereld vol is van daklozen. Waar gaan we heen? Waar zullen we de rust vinden? Waar zal er werkelijk bescherming zijn? Waar hebben we een schuilplaats? En de dakloze weet het niet. En hij komt er ook niet achter. Hij kan alleen maar zeggen: ik weet niet waarheen. Waar gaan we met de wereld naartoe? Met de kerk naartoe? Ik weet het niet. En ik weet het wel. Maar het is voor ons toch verborgen. Waarheen? Naar de chaos. En te midden van die daklozen, te midden van hen die heen reizen naar de chaos van vandaag, naar het eind van deze wereld, is een volk dat ook zijn thuis niet heeft. Dat ook niet thuis is. Dat ook hier geen thuis is. Maar dat niet als een wanhopige zegt. En dat niet als een van wie geen uitkomst meer is. Die aan zichzelf is overgeleverd. En in wanhoop niet weet wat het worden moet. Nee, een volk dat zegt dakloos te zijn. Geen thuis te hebben, omdat het hier zijn thuis niet heeft. Omdat het vreemdeling is. En dat het hier ook nooit meer thuis zal raken. De rust is hen opgezegd. En nu is er nog veel onrust dikwijls in hun leven. En er is weinig klaarheid in hun leven. Maar de rust zullen ze niet meer vinden hier. Die zullen ze ook bij ogenblikken niet meer vinden als het ware. De rust van beneden, daar zijn ze buiten. Ze zijn daklozen. Maar ze hebben een toekomst. Een verwachting. Ze hebben straks een thuis. En als ze straks de laatste adem uitblazen, en het mogen ze hier bij ogenblikken zeggen, daar mogen ze van zingen, dan zullen ze weten straks eeuwig thuis te zijn. Maar niet dat alleen. Ze hebben ook hier een schuilplaats. Want het gaat alleen niet om de eeuwigheid straks. Dan zou het toch eigenlijk maar een ongelukkig iets zijn. Als het een wissel was op de eeuwigheid of straks. Nee, vandaag. Te midden van deze wereld, te midden van deze wanhopige situatie waarin we onszelf gebracht hebben, te midden van dat dakloos zijn, hebben ze een schuilplaats. En die schuilplaats wordt in onze psalm genoemd: bij uw altaren. En daar gaan we vanavond een ogenblik met elkaar over nadenken. Een schuilplaats bij uw altaren. Omdat in de eerste plaats die altaren zijn de plaats der rust. In de tweede plaats zijn de plaats der ontmoeting. En in de derde plaats de plaats der verzoening. Dus een schuilplaats bij uw altaren. De plaats der rust. De plaats der ontmoeting. De plaats der verzoening. We weten niet wie die dichter geweest is. Men veronderstelt, en er is ook heel veel voor te zeggen, dat het David geweest is, die dus met vlucht voor zijn zoon Absalom of op een andere manier in de woestijn verkeerde, die in ieder geval niet op kon gaan naar Gods huis. Men denkt dus erg sterk aan David en nog eens een keer gezegd, daar is dus wel reden voor. Toch heeft de Heer dit voor ons verborgen en daar zit lering in. Daar zit lering in. Nu kunnen alle daklozen erbij. Nu hebben al die mensen die een schuilplaats zoeken worden aangesproken hier. Nu wordt niet alleen over David en nu is het niet alleen David die een antwoord geeft, maar nu wordt hier een plaats bij die altaar, een schuilplaats bij die altaar voor ieder die een schuilplaats nodig heeft en een schuilplaats zoekt geboden. En die bij die altaar mogen schuilen, mogen nu zingen van die altaar. Zodat anderen weer worden uitgenodigd om naar die altaar te komen en met die altaar schuilen te zoeken. Het is beter dat we het niet weten. Want nu, ach, medereiziger naar de eeuwigheid die geen schuilplaats heeft. Die dakloosheid. Hier staat, daar is een schuilplaats en daar is een dak waar je veilig zijn voor de vijanden. Er zijn bij deze psalm tweeërlei gedachten. We kunnen ze alle twee wel gebruiken. De eerste gedachte is dat we hier te doen hebben met een dichter die dus altijd gewend is om op te gaan naar Jeruzalem. Maar er zijn bepaalde omstandigheden waardoor hij deze weg niet kan maken. Het jaarlijks feest in Jeruzalem, het paasfeest of pinksterfeest of plofhuttefeest, dat blijft voor hem gesloten. Hij verlangt ernaar. Hij hijgt ernaar om erbij te zijn. Het is zelfs zo dat hij in gedachten erbij is, maar het is voor hem afgesneden. Hij kan daar niet zijn. Zijn gedachte gaat er wel naar uit en hij verlangt ernaar, maar de weg daartoe is hem afgesneden. Dat is inderdaad mogelijk dat dat zo is. Dan hebben we daar het bewijs. Hoe iemand in zijn dakloosheid, om het zomaar te zeggen, hoe iemand in zijn onzekerheid met zekerheid kan zingen van de verlossing. U hebt dat ook zo mooi op Psalm 130. Dat geef ik u zo mee, dan moet u thuis maar eens nalezen. Dan hebt u dat ook precies hetzelfde. Die dichter die zegt, hoe zal ik God ontmoeten? Je kan God niet ontmoeten, want wie God ontmoet, die kan niet bestaan. Niemand kan voor God bestaan. Hè. Maar dan zegt hij, dan denkt hij bij zichzelf, ineens denkt hij, maar bij God is vergeving. En dan gaat hij er zo over denken, zo intens over denken. Dan komt hij daar zo in, als het ware. En bij hem verandert niets, want hij blijft gewoon in die diepte. Uit die diepte zingt hij, dat is al een wonder. Hij zingt in die diepte in Psalm 130. En hij komt daar niet uit, de Heer haalt hem niet uit die put. Hij blijft in die put zitten. Maar hij begint al harder in die put te zingen. Omdat hij als het ware ingeleid wordt in dat borgwerk, laat ik het u zo maar zeggen. In dat zoenoffer van Christus. En dat heb je in Psalm 84 ook. Die gaat daar ook van zingen. Hij kan er niet bij zijn. Het is hem afgesneden, een afgesneden zaak. Hij hoort er niet bij, maar hij krijgt zo'n krediet op God. En hij gaat zo goed over God denken, dat hij ervan gaat zingen alsof hij het zelf meemaakt. En alsof hij zelf bij die altaren mag verkeren. Dat is de eerste gedachte dus. De tweede gedachte is, we hebben te doen met een pelgrim die op reis is naar Jeruzalem. En dan in die eerste vijf versen, daar is hij nog thuis. Hij is nog niet op de weg, maar hij is nog thuis. Hij bereidt zich voort om naar Jeruzalem te gaan. En dat is een aangename taak. Hè? Dat is een blijdschap om naar het altaar te gaan, naar het huis Gods op te gaan. Daar gaat heel zijn gedachte naar uit. Dan krijgen we hoe moeilijk het op de weg is. Want ze gaan door een dal, daar moerbeziënbomen. Dus die reis, dat is geen kleinigheid. Dan gaat hij dus vertellen, dus die man die op reis is al, die nu van huis is gegaan. Dan gaat hij vertellen hoe het op die reis moeilijk is geweest. En hoe hij dikwijls heeft gedacht, ik kom er nooit. En er toch is gekomen. Dan ziet je hem aankomen, die reiziger ziet je aankomen in de tempel. En dan ziet je hem neerknielen in de buurt van het brandofferaltaar. En je hoort hem het uitroepen, Heere God, Heer Scharen, hoor mijn gebed, neem het er horen, o God van Jacob, Sela. En dan wordt hij daar zo bij dat altaar wat hij daar ziet. Daar wordt hij zo vertroost en zo bemoedigd, dat hij gaat zingen over, o God, ons schild. Dan weet hij van dankbaarheid niet dat hij de Heer moet prijzen. En dan mag hij straks naar huis gaan met de zegen van de priester die hem zegend heeft toegewerkt, de zegen des Heeren. En zo heeft hij dus weer een keer een reis meegemaakt naar Jeruzalem. Zo kan het ook zijn. Maar hoe het nu is, en we gaan het dus beide combineren, hoe het dus is, het is echt een duidelijk uitgesproken verlangen naar de gemeenschap om bij die altaren gemeenschap met de Heere te oefenen. Hij spreekt ook van de levende God, niet van de afgoden, dat zijn zwijgende goden. En hij heeft in zijn leven ook meermaals zo'n zwijgend God ontmoet. Maar hij is naar de sprekende God, dus de levende God, de God die hem antwoordt, de God met wie hij onderhandelen kan, de God aan wie hij al zijn noden en behoeften kan neerleggen, die God waarin hij, aan hij zichzelf kwijt kan. Want dit wordt het ergste in het leven van een christen, wanneer hij door waarachtige wedergeboorte eraan ontdekt is dat hij dakloos is, dat hij naar dat vaderhuis gaat verlangen. Dan zegt hij, die verloren zoon, die zegt er, ik zal tot mijn vader gaan, jammer wel, goeie jongen. Vriend, luister nou toch eens even. Die vader van jullie kan je niet zien of luchten meer. Dat loopt straks mis. Je wordt een huis uitgejaagd. Al word ik het huis uitgejaagd, maar aan vader gaat toe, zeg ik. En datzelfde heb ik nu hier ook. Hij bezwijkt schier van verlangen. Dat wordt zo sterk, dat verlangen. Met andere woorden, dat hier, hij kan er niet van eten en van drinken. Hij kan er niet van slapen. En hij weet, de hele dag is hier bezig van dat verlangen naar die woning des Heren. Om daar te mogen zijn, om die ontfermende God te mogen zien, om dat bloed weer te zien vloeien. Oh, dat heeft hij zo nodig. Daar kan hij niet buiten, dat bloed, dat schuldvergeven bloed. Daar kan hij niet buiten. En daar moet hij naar kan kijken, dan moet hij dan van verre staan. Al mag hij dan misschien niet dichtbij komen, maar als hij dan maar van verre mag staan, dan is goed. Maar dan mag hij dan toch maar genieten mag, en toch maar zien mag, en ontmoeten mag, die ontfermende God. Maar dan weet hij ook dat die ontfermende God een rechtvaardig God is. Een God die de zonde toerekent. Een zonde die met de zonde geen genoegen neemt. En ook met de afwijking van zijn kinderen geen genoegen kan nemen. Oh, hoe zal hij dan ooit daar komen? Hoe zal hij ooit daar zijn? Hoe zal hij ooit voor Sion, voor God verschijnen? Oh, ik denk aan die reis. En dan denk ik aan iemand die het voor de eerste keer meemaakt. Dan zeg ik houd het nooit vol. Moet ik nu nog alweer die berg over kijken, die hoogte, daar moet ik die ook nou weer over. Ik kan het niet, ik hou het niet meer vol. Ik zal nog omkomen op de reis. En ik zal Jeruzalem nooit in mijn leven bezien. Ik zal nooit bij die altaar komen. En dan zegt er zo'n oud gediende die het weet van de reis. En die de reis al 10 of 20 maal heeft meegemaakt. Die zegt, kom, luister nou eens eventjes. Daar hoef je heel niet bang voor te zijn hoor. Zie je daar die berg, zie je daar? Nou, als je boven op die berg staat en je kijkt dan met je hand boven je ogen in de verte, dan zie je Jeruzalem al liggen. Zo dicht zijn we er al bij. Houd maar moed, volk. Houd maar moed hoor. Want je hebt met een ontfermend God te zijn doen. En hij verschuilt zich dikwijls voor uw ogen en voor uw hart. Maar hij luistert naar uw stem. En hij zal op en hij merkt op het gekeer van de zwaluw. En dan denkt hij zo sterk aan die tempel, dan is hij er bijna. In zijn verbeelding is hij in die tempel. En wat ziet hij daar in die tempel? Dat is voor ons heel vreemd, maar dat is toch zo mooi. Is dat, die gedachten is zo mooi. Dan ziet hij daar vogels. En die ziet hij zomaar in en uit vliegen. Zomaar in en uit vliegen. Het zijn twee soorten vogels. Het zijn mussen en zwaluwen. Nu is het met de mus een beetje anders dan ons westerse idee. Toch is het wel mooi om onze westerse idee van de mus vast te houden. Ik zou haar zeggen, nu geeft God hem een bemoediging. God laat hem als het ware die vogels zien daar. Die daar zomaar vliegen en die daar nesten bij de altaar. Dat moet u dichterlijk zien. Dat wil natuurlijk niet zeggen, want dat altaar, dat werd schoongehouden, dus daar waren die nesten niet aan, waarin die tempel zelf in het hoek, daar was schuiling, daar konden ze hun nesten veilig bouwen. En er was niemand die ze daar verdreef. En nou zie je die vogeltjes zo in en uit vliegen. En dan zegt hij, wat wordt hij nou jaloers op die vogels als het ware? Wat wordt hij jaloers op die vogels? Om dat nu ook zo te mogen doen, hè? Hij gunt die vogels echt naar die schuiling, maar hij zou het ook zo graag mogen doen. En nu is die Heer die zegt hem als het ware, oh, het zijn soms van die erg eenvoudige dingen. Van die erg eenvoudige dingen. Die soms misschien hebt u in uw leven ook wel eens zoiets meegemaakt. Dat u aan een dier of iets anders, hoe God voor een dier zorgt en voor mensen zorgt en voor planten zorgt en zo. Dat u hart gaande gemaakt. En door eenvoudig kleinigheid. Door zo'n vogel die 's morgens u stond op en u had wat slecht geslapen. U stond wat gevelig op en in uw kamer is een vogel. Is een kanarie en u doet de deur open en dan begint met dat beest toch te zingen. En dan zegt u, oh, wat heb ik toch een dor hart en een dood hart en een koud hart. En dat vogeltje, dat maakt u zijn schepper groot. Je zou haast met die kanarie mee gaan zingen. En zo is het hier nu ook. Zo is het hier nu ook. Dan wordt u daardoor bemoedigd. Zou de Heer die dan die vogel een plaats geeft, dat is de gedachte dus, een plaats geeft bij zijn altaar, zou die daar een mens geen plaats geven bij die altaar? zal er dan geen plaats zijn voor een mens? Als God zo zorgt, neem het maar. Als God zo zorgt, er hebben menigmaal wel eens mensen troost uit ondergewonnen. Als God zo zorgt, als God zo voor de dieren zorgt, voor een mus en voor zo'n zwaluw zorgt, zou hij dan ook niet voor een mens zorgen? Ik denk dat die man begeeriger werd en tegelijk juist begeeriger werd door het zien van die vogels die in en uit vliegen. Ja, ik denk toch aan die mus. En dan denk ik er een beetje, dat mag wel, een beetje westers over. Er zijn verschillende soorten, maar ik denk er een beetje westers over. Een mus is nu niet bepaald een geliefd beest, hè. Swinters dan help je door de kou heen en zomers eet je beultjes op. Het is nou niet bepaald zo'n geliefd beest, hè, zo'n mus. Zo'n mus jagen maar het liefst weg, hè. Die moeten we niet te dichtbij hebben. Het zijn brutale rakkers. Ze zitten overal in en ze krabben alles ondersteboven. En je wil er maar van af, hè. Je wil er maar van af. Heb je wel eens zo'n mus in een dakgoot zien zitten? Zo'n nat geregende mus die zo in elkaar gedoken zit te piepen. En er is niemand die ervoor zorgt en niemand die ervoor omkijkt. Nee. En toen gaat een kind van God zich ook als door niemand geduld vullen. Wel geduld, maar niet geliefd. Zo kan een kind van God ook in omstandigheden zijn waar u denkt dat iedereen hem vergeten is en dat God hem ook nog vergeten is. Ook nog vergeten. En ook nog niet aan hem denkt. En dan wordt het zwaar, dan wordt het moeilijk. Want ze denken zo graag goed van God. En er zijn zoveel stemmen van binnen die ze beweren al door de andere kant. En dan komt er, wat zegt de dichter? Als ik aan God dacht, maakte ik misbaar. Misbaar, dat is wat anders. We hebben het wel over die lieve Heer Jezus. Ja, pas nu alsjeblieft eens een beetje op, want dat is een vreemde stuurman als je die aan boord hebt, hoor. Maar dan ga je dwars door de storm heen. Je bent wel veilig, hoor. Je komt veilig aan het strand, dat is zeker. Maar niet buiten de storm, om je moet niet denken dat het allemaal zo kalm het meer blijft. Nee, je gaat door de storm heen met die stuurman Jezus Christus. En dan voelen ze zich ook soms zo alleen en zo eenzaam. Dan schrijft hun ziel. Kijk nou eens naar die mus. Daar weet God nu van. Zou hij van jou niet weten? Zou hij van jou niet weten? Misschien zijn er wel die jonge mensen die met de dingen geen raad weten vandaag. En die zeggen, ja, u zegt het nou allemaal wel. En dan moet je wel bidden. En ik bid ook wel, maar wat doet het allemaal? Wat helpt het allemaal? Wat helpt het allemaal? Zie je, als God aan zo'n mus denkt, dan denkt hij ook aan jou. En dan die zwaluw. Ach, dat beestje kan zich niet verdedigen. Dat heeft geen wapens. Dat beestje kan alleen maar piepen. Anders niet. Heb je wel eens een zwaluw horen piepen als een nest belaagd wordt, een jongen belaagd wordt? Dat kan alleen maar piepen. Mooi beeld weer, mooi beeld. Voor die piepende vogels, waar nergens een rustplaats, een veilige plaats is, is plaats bij Gods altaar. Is plaats bij God. En toen is er ook een volk des Heren. Die kunnen in omstandigheden zijn, misschien is het nou wel zo, mijn lieve ziel, misschien is het nou wel zo. Wel zo, dat je niets anders kunt dan een beetje piepen. Nee, ik bedoel dat heel niet over geestelijk, want daar houd ik niet van. Geestelijk leven is zo nuchter als maar zijn kan. Nuchter. Nuchter. We hebben met het rechtvaardig, maar ook met het vergevend God te zijn. Er zijn geen nuchterde dingen in de wereld bestaan, dat is die twee dingen. Nuchter. Er kunnen omstandigheden in het leven zijn, wat je niet anders meer kan als maar zuchten en maar... Zijn stem als het ware maar uitbrengen. Nee, en u ziet hier, wordt hier geleid bij die zwaluw. En die zwaluw doen het ook. Die piepen ook, hoor ze maar. En u mogen ze weten dat de Heer ook zo voor die zwaluw zorgt. En zo ook voor hen wil zorgen. Och, dan hebben ze geen wapens nodig in de strijd. Want die hebben ze toch niet. Alle wapens ontvallen ze. Ja, echt waar. Als het zo is... Als God u tegenkomt en het wordt moeilijk in uw leven, dan ontvallen de wapens wel eens. Wij zijn zulke mensen met zo'n wapenarsenaal, er komt niks van terecht voor. Nou, heus niet waar. En het eigenaardige is dat we met die botte wapens en met die gebroken wapens nou allemaal proberen onszelf te verdedigen. En dat we er maar niet toe komen hè, om onszelf over te geven. Zoals zo'n zwaluw, want die zag dat die priester wel deed. En die zag dat die mensen wel deden, maar dat trok die zwaluw. En die mus trok zich daar niets van aan, want ze hadden er geen gevaar, aan te wachten. Ze waren daar veilig. En zo zijt ge veilig, al uw nood en al uw begeerden zijt ge veilig bij hem, die bij de altaar is, die u een plaats wil gunnen. Mijn arme, mag ik het dan zo zeggen, mijn arme mus en mijn piepende zwaluw, De Heer gunt u een plaats bij zijn altaren. Daar moogt ge komen met al die doosjes en moogt ge vertellen wat ge moet hebben. Ja, maar, en dan ben ik aan mijn tweede gedachte. Die plaats bij de altaren is ook de plaats der ontmoeting. En nu kunnen we dan wel zeggen, we zijn daar veilig, maar met die plaats der ontmoeting moeten we toch even voorzichtig zijn. Want het is wel waar dat God een antwoord geeft op het vragen en het dorsten van zijn kinderen om daar te mogen zijn. Maar we moeten toch niet vergeten dat we God gaan ontmoeten. God moeten ontmoeten. Dat gaat maar zo niet. Ja, het gaat zo, het gaat helemaal niet. Hoe kan ik het ook zeggen? Dat gaat maar zo niet. Hè. We moeten een beetje voorzichtig zijn. We moeten een beetje voorzichtig zijn. We hebben straks gezegd, we praten over lieve Jezus. We praten ook over die lieve Vader. Laten we een beetje voorzichtig zijn, want hij is ook de rechtvaardiger. Hij is ook de rechtvaardiger. En God ontmoeten, dat betekende voor een Israëliet, heel duidelijk, Sinaï die dat duidelijk predikt, God ontmoeten betekent sterven voor. Betekent sterven. En dan, al zullen ze God ontmoeten en kunnen ontmoeten, zullen ze dan een sprekend God ontmoeten. Want God kan soms zo zwijgen, zo onbegrijpelijk zwijgen in het leven van een mens. Dan zeg je, hoe kan dat, hoe is dat mogelijk? Hij is al lang bezig om je te verhoeden, want het feit dat je nog vraagt, ondanks alle tegenstand in je ziel, die het zegt, houd er maar mee op en doe het maar niet meer en gooi het maar neer. Dat kan ook in onze jeugd zo zijn, als we jong zijn. Er zijn allemaal praatjes, laat het maar mee ophouden en toch kun je het niet loslaten. Je weet dat niet wat het is, maar je kunt het niet loslaten. Dat is allemaal bewijs dat hij een sprekend God is, dat hij een horend God is en geen zwijgend God. Maar toch blijft van die God gaan, wie zal God zien en leven? Niemand zal God zien en leven. En God niet zien betekent evenzeer de dood, want wij moeten God ontmoeten in ons leven. Daar willen we maar liefst niet over praten, hè. Liefst niet over praten. Ik wil helemaal niet dramatisch worden, maar het is toch mogelijk dat die ontmoeting bij oudere mensen, maar ook bij jongeren, bij God heel dichtbij is. Wees eens eerlijk. Wees eens eerlijk. Als u God moest ontmoeten vandaag, hoe zou dat aflopen? Hoe zou dat aflopen? Daar praten we liever niet over. Ook niet dat iedere kerkgang, zoals we vanmorgen hoorden, en wat ik vanavond in verband mee wil herhalen, iedere kerkgang, iedere preek, een ontmoeting is met de sprekende God. Niet met de zwijgende God, maar met een sprekende God. God is vandaag door zijn geest in ons midden. Hij hoort ons spreken en hij ziet, mag ik het zo zeggen, ons luisteren. En hij weet ons antwoord. Want ontzettend zal het zijn, die ontmoetende God, die u zoekt, ook vanavond en telkens weer als u hier komt. En in alle levensomstandigheden. Als u die ontmoetende God straks zult moeten ontmoeten. En het heeft niets in uw leven uitgewerkt. Ach, wat zal dat vreselijk zijn. Als straks de werkelijkheid opengaat. Ook voor die vrome mensen. Die het hier aldoor maar over hebben dat God ontmoeten de dood is. En die aldoor maar zeggen dat we het onszelf niet geven kunnen. En die aldoor maar spreken over de diepe val van de mens. Maar spreken over de ellende van wie? Van een ander, maar niet van hun eigen ellende. Wie van zijn eigen ellende spreekt, praat zoveel niet meer. Is het praten wel vergeten. Al dat vrome gedoe, al deze dingen zullen straks blijken voor God niet te kunnen bestaan. Geen dode klacht of een valse gerustheid kan ons een dak boven ons hoofd verschaffen. Dat doen we wel, we zitten wel heel gezellig onder die dode klacht van onszelf. Hè, dat het zomaar niet gaan zal en dat er wat zal moeten gebeuren. Ja, er zal net wat moeten gebeuren. Dat is net als met de Pinksterdag om er even op terug te komen. Die discipelen hadden de belofte. Nou, dan ga je zitten wachten tot dat komt natuurlijk. Die belofte is het toch? Weer rustig bij elkaar, waarom moet je dan nog bidden? Waarom moet je dan nog zo druk bezig zijn? Dat is helemaal niet nodig. Je gaat rustig zitten wachten, dat komt allemaal vanzelf. Omdat ze wisten dat God het doen moest. En dat het van God moest komen, konden ze de hemel niet met rust laten. En ze hebben de Heilige Geest uit een hemel gebeden. Uit een hemel gebeden. Kent u er ook iets van? Van dat aanhouden, van dat volhouden. zo dwaas en zo hardleers is de mens, dat hij zichzelf bedriegt en dat hij zichzelf de zaligheid ontzegt. En de heilige geest die hem zoekt telkens weer bedroeft en van hem uit. Deze dichter gaat uit naar God, gaat uit naar de altaren. En als hij voor die uitgaat naar die altaren, dan komt daar in zijn ziel de oprechte schuldbelijdenis. Het valt zo op dat hij zegt, Heere, hoor mijn gebed, neem het ter oren, o God van Jacob. Niet o God van Israël, dat had ook gekund, maar o God van Jacob. O die Jacob, die heeft van die ontfermende liefde Gods wat ontvangen. Maar die heeft het in zijn leven er bond afgebracht, hoor, alsjeblieft. Daar is weinig aantrekkelijks voor de Heer dan Jacob, maar zelfs Jacob, deze Jacob, daar heeft God naar geluisterd. Daar heeft God een altaar voor beschikt. En hoe is dat dan met dat altaar? Nu gaan we even in gedachten, gaan we even aan dat altaar denken. En dan ziet je daar, dan is het daar vooral in het begin, toen later werd het een beetje anders, maar vooral in het begin, de oorspronkelijke idee van die gedachte, van die offerdienst was dus, dan ziet je daar een offeraar komen met een dier. Dat dier, dat leidt hij aan de hand en daar gaat hij mee naar de priester. De priester bekijkt dat dier van alle kanten, want er mag niets aan ontbreken. Dat dier moet een goed dier zijn, zonder fouten. En dan wordt dat dier aangenomen. Daar heb je het eerst, de eerste bemoediging in de tempel. Van degene die bij de altaar komt. Eerst zijn dier dat op offer gaat worden, wordt aangenomen. Wordt waardig gekeurd om het offer straks te zijn. En het zijn bloed te storten, wordt waardig gekeurd. Nee. O, wat is dat rijk om te mogen zien door genade. Dat dat lam Gods waardig gekeurd is om zijn bloed te geven voor een verloren kerk. Waardig door God gekeurd, mensen. En dat is een harde keuring geweest. Daar heeft niets aan ontbroken. Daar is niets bij vergeten. Daar is aan alles gedacht. Hij is onder de keurroede van zijn vader doorgegaan. En de vader heeft gezegd, niet alleen toen hij gedoopt werd, maar hij heeft ook gezegd, al is het niet uitgesproken op Golgotha, dit is mijn geliefde zoon, waarin ik zo als lam me welbehagen heb. Maar het gaat niet alleen over de vergevende liefde van Christus, over het offer van Christus. Maar het gaat ook over die vergevende liefde van de Vader, die zijn eigen zoon gegeven heeft. Omdat mensen kunnen zalig worden. En dan staat die man bij die priester. En hij legt zijn hand op dat offerdier. En daar betuigt hij twee dingen mee, spreekt hij twee dingen mee uit. Het een spreekt hij dat uit, dat dier moet gaan sterven. Sterven in zijn plaats. Daar spreekt hij zijn schuld mee uit. Wat hier ook uitgesproken wordt, daar spreekt hij zijn schuld mee uit. Hij heeft niet anders verdiend dan de eeuwige dood. God is rechtvaardig. En niet dat dier, maar hij moest eigenlijk sterven. Hij moest die weggaan. Maar nu legt hij zijn hand op dat dier. Dat is zijn schuld, mag hij nu op dat dier leggen. Mooi, hè? Mooi. Ik heb pas nog iets gelezen over die tabernakel. En dan, als je dat leest in de Bijbel, dan zeg je, nou, zo strikt leest hij zus en zo strikt leest hij zo. En niet onder de vergeestelijke, maar als je daarin gaat studeren, als je dat mag doen, en oude mensen kan ik maken, die hebben er nog wel tijd voor om dat te doen, dus hebben gelegenheid, dan is die tabernakeldienst zo wondermooi, zo wonderschoon, dan legt hij nou zijn schuld zo op de kop van dat dier. Dat dier, dat wordt met zijn schuld, wordt dat beladen, dat dier. En dan spreekt hij daarin uit dat het dier nu met zijn schuld de dood ingaat. En dan moet je hem daar zien staan, o, ziet je de rijkdom van. O zondaar, als ge uit genade uw schuld op dat enige lam moogt leggen, op die Christus moogt leggen. En ge moogt het hem aanbevelen, zeg Heer, ik ben een diep schuldig mens, ik ben een verloren mens, maar u zoekt juist verloren mensen. U zoekt juist zondaren. U zoekt juist mensen die het leven bij zichzelf niet kunnen houden. U zoekt juist mensen die de dood verdiend hebben, dus doodschuldig zijn. Die zoekt u nu juist. En u wist er zo een. Oh, Heere, wil me uit genade aannemen. Zo legt die man zijn hand op dat offerdier. Dan wordt dat offerdier, moet hij zelf slachten. Dat was in het begin tenminste zo, dat was de bedoeling. Moet hij zelf slachten. Hij moet dus over zichzelf het doodvonnis uit. Hij moet zijn kruis achter Jezus opnemen en dragen. Dat betekent naar Golgotha gaan. Dat betekent met je doodvonnis. Dat is geen kleinigheid. Want dat betekent ook, ik zeg helemaal niks van een bekeringsgeschiedenis. Maar laten we er toch geen afgod van maken, alsjeblieft. Nog van de mensen, nog van de bekeringsgeschiedenis zelf. Want het is vrucht van de Heilige Geest. Maar verder heeft het ook niets te betekenen. U kunt niet straks een boekje meebrengen waar u al uw ervaringen in opgeschreven hebt. Daar hebt u niets aan. daar hebt u niets aan. Het gaat alleen om dat bloed. En u staat die man daar en dan moet hij zelf dat doodvonnis over zichzelf uitspreken. Hij moet dat dier dus slachten. En dan doet de priester de rest. De ingewanden worden naar buiten gegaan. En dat beest, dat dier, dat komt dus op het brandofferaltaar. Dan komt het te liggen. En dan komt er, bij de inwijding kwam dat vuur van de hemel. Dan heb je weer diezelfde tweeënlijke gedachten. Hoe God rechtvaardig is. En hoe zijn toorn als een vuur brandt over de mensenkinderen. Over ons als zondaren. En hoe hij geen gemeenschap met ons kan hebben. Dat zie je dan. In dat vuur. Dat vuur van die heiligheid van Gods toorn. Dat treft dat offerdier. Dat schiet als het ware. Met de inwijding dan. Later is dat aangestoken, maar met inwerking schiet als een bliksemschicht naar beneden, treft dat dier. En er blijft van dat dier blijft er niets van over. Niets van over. Het wordt geheel en al verteerd. Geheel en al verteerd. En nu kijken we even naar die offeraar. Die offeraar staat daarbij. En de vonken spatten om hem heen. Van alle kanten. Maar het offer wordt aangenomen. Het offer wordt verteerd. Hij mag toekijken. Hij mag toekijken. Hoeft er niets aan te doen. Hij mag toekijken hoe zijn offer, dat is met zijn schuld beladen, dat is met zijn onrecht, hoe dat op dat offeraltaar verteerd wordt. Verteerd toe, tot het laatste toe. Daar schiet niets van over. Niet alleen mijn zonde, maar ook mijn verborgen kwaad. Zijn voor God weg, die ik gedaan heb en die ik nog doen zal, zegt onze catechismus. Dat is een volkomen, die ontmoeting, dat is een volkomen, dat wordt straks, dat is ons derde punt, daar zullen we straks over denken, dat wordt een volkomen verzoening. Zo is die ontmoeting is mogelijk gemaakt, door dat offer. En nu denk je verder, hoe kan u een schuldig verloren mens zijn God weer ontmoeten? Hoe kan dat? Dat kan alleen maar in dat zoenbloed van Christus. Anders nergens mee. Heus niet waar. Alleen maar in dat zoenbloed van Christus. Die als een offer. Als een enig offer. Zichzelf heeft gegeven. En volkomen verteerd is. Daar bleef niets van hem over. Hij is tot in het graf toe neergedaald. Zo heeft de schuld betaald van zijn wolk. O, als ge nu met uw schuld loopt. Met uw zonde loopt. Dan is er voor u geen verzoening buiten Christus. Maar als je dan mocht zien hoe in hem die schuld, als het ware, wordt opgenomen. Het is, vroeger deed men, als men een inktvlek had, dan gebruikte men wel eens een krijtje, weet u wel. En dat deed men op die inktvlek en dan dat krijtje, dat trok die inktvlek helemaal in zich op. En zo werd het papier weer schoon. En zo is dat bloed van Christus, met alle schuld en zonde van zijn volk, in zich opneemt. Zodat er niets overblijft. Zodat hij het een reine bruid wordt. Zodat hij God kan ontmoeten. Zodat de wet niet alleen die hem aangeklaagd heeft, die hem achtervolgd heeft. Maar dat ook God niets meer op hem aan te merken heeft. Is dat een hoge stand in het geestelijk leven? Moeten we er jaren over doen? Dat is er telkens weer wanneer er die gemeenschap met God mag zijn. Dan is het er. Dan zijn er ook geen vragen meer. Dan is het ook niet, maar dan moet dit nog en dan moet dat nog. Laat dat alsjeblieft, dat verdere dokteren, laat dat nu eens aan God over. Daar waar de gemeenschap geproefd wordt, in een ogenblik tijds, ik durf dat hartelijk te zeggen, in een ogenblik tijds, ik heb het persoonlijk in mijn ziekte meegemaakt, dat ik op hetzelfde moment geplaatst werd voor die God die rechtvaardig is, en gelijk voor die God die barmhartig is. En dan wijkt alle vrees. Dan is er blijdschap in het hart. Dan is er vrede. Als dat het eerste begin is. Oh, dan weet ik het wel. Oh, dan weet ik het wel. Dan hebben ze Christus alleen nog maar in de beschouwing gezien. En dan moeten ze nog veel meer van hem leren. Jawel, ik weet het wel. Komt er nooit in uitgeleerd. Nooit in uitgeleerd. Maar ik weet alleen dat de plaats der ontmoeting, dat alleen is. De plaats der rust. En dat die plaats der rust alleen gevonden kan worden in het bloed van Jezus Christus. Dan worden we getroost bij de altaar. Dat kan zijn bij een ziekte. Dat kan zijn zomaar onder ons werk. Dat kan zijn in een kerkdienst. Dat kan zijn bij het avondmaal. Dat kan zijn in welke omstandigheden ook zomaar. Dat die ontmoeting het de ziel gaat hijgen naar hem. Oh, dat is een wisselwerking. Daar wacht de Heer nu eigenlijk op. Heus, toehoorder, daar wacht de Heer nu op. De Heer wacht erop dat u nu gaat vragen. Dat u hem gaat zoeken. En dat werkt die zaak. Dat wil die zaak werken. U hoeft er echt niets aan te doen. Oh, wat is toch waar. Wat de dichter zingt. Uit Psalm 132. En daarvan de versen 9 en 10. Want Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al beheert. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Dan spreekt u iedere plaats aan dit altaar en iedere plaats in die tempel, iedere plaats in die tabernakel, dat spreekt u toe van de verzoening. Die priester, nog eens, ik heb het zo straks al gezegd, die dat offerdier aannam, aanvaarde. Het offer is aanvaard. Wanneer hij daarbij mocht staan en zijn hand erop mocht leggen, en het werd dan door die priester goed gevonden. Wanneer hij daarbij mocht staan, niet van verre staande, niet dichtbij mocht, niet mocht komen. Maar wanneer hij dan van verre staande stond en dat offer die je verteerd zag, zo dat er dus niets van overbleef, dat het laatste vlekje als het ware verzoend was, dat de aanvaller hem niets meer kon maken, dat de wet hem niet meer kon veroordelen, dat zelfs zijn vader, er geen recht over kon spreken in die zin, dat er nog enige reden was hem te veroordelen, dan is dit alles wel duidelijk, dan spreekt dit van de verzoening. Maar er is er nog een mooie gedachte bij dat altaar. U weet dat altaar, dat had vier horenen. Op de vier hoeken van het altaar, naar boven gericht, waarschijnlijk horenen van runderen die men daar dus opgezet had op dat altaar. Zeker, dat is zeker zo geweest in de tabernakel, die vier hoeken. En u weet ook wel, op die vier hoeken stonden dus vier horenen, iedere windstreek dus. Dat wijst er dus op dat toevlucht bij dat altaar gezocht kan worden en aangeboden wordt aan de gehele wereld, alle windstreken. Ik zit er altijd mee als iemand de wening verkondigt dat de beloften alleen maar voor de uitverkorenen gelden. Dan, ik weet wel, die hebben er alleen maar de vrucht van, maar als men dat doet, dan zeg ik, ja, hoe kun je dat lezen? De Bijbel is, zegt het toch zo anders. De Bijbel is veel rijker als wij het stellen. Wij houden van, Wij doen het maar liefst zo'n beetje voorzichtig aan. Hè? Ja, net buiten schot blijven. Net buiten schot blijven. Zo met ene been erin. Hè? Dat je nog netjes straks nog eventjes over kunt wippen. Maar zo is het niet. En zo spreken ook deze hoornen spreken dus van die roeping Gods die uitgaat naar alle kanten. Dat er een schuilplaats is bij het altaar. Wat was er met die hoornen aan de hand? Of u weet het eigenlijk wel. Hè? U weet het eigenlijk wel. Ineens ontstaat er bij de tempel rumoer. Daar komt de man aan. En hij loopt wat hij lopen kan. En ze zitten hem achteraan. De bloedwreker zit hem achter hem aan. Ieder ogenblik kan hij hem grijpen. Hij is vlakbij, hij struikelt haast. Maar het toch, hij grijpt. Hij heeft het gehaald. En hij grijpt het altaar. De horen van het altaar. En de bloedwreker moet wijken. De bloedwreker kan hem niets doen. De bloedwreker moet hem loslaten. Hij zal aan het oordeel van de priester worden overgegeven. En de priester zal over hem oordelen. En is hij schuldig aan de moord, dan zal hij de dood sterven. Want er zijn er die van die altaar, dat altaar gebruik gemaakt hebben, Joab, en die toch gestorven zijn. Dat kan ook kunnen gebruik maken van de belofte en toch straks eeuwig met de belofte omkomen. Dat is juist het vreselijke wat ik vanmorgen reeds zei. Dat is juist het vreselijke van die belofte, dat die ontscheldt. Dat we daarmee om kunnen komen. En u moet uw bloedwreker, die moet hem loslaten. Die mag hem dus niets doen. Die moet eerst het oordeel van de priester afwachten. Wat zit er aan dat? Wat zit er aan zijn hand? Als die man die daar gevlucht is en die hoorn gegrepen heeft en de bloedwreker dus de tempel uit, de tabernakel uit moet en moet wijken en niet mag grijpen. Wat ziet hij daar aan zijn hand? Aan zijn hand zit bloed. Bloed. Dat bloed, dat was gesprengd op die hoorn. Op die hoorn. Hoorn is de beeld van kracht. En dat bloed op die hoorn, dat wijst dus dat bloed van Jezus Christus voor alle zonden is. Een krachtig bloed, is er een lied dat het zingt van het krachtige bloed van Christus. Daar is niets tegen bestand. Daar moet die wets die recht op hem heeft, maar er is een moord gebeurd. Die man kan onschuldig zijn, maar er is een moord gebeurd. Dus hij, die bloedwreker die staat in zijn recht. Die wet staat in zijn recht om de mens te veroordelen. U kan die wet daar niets aan doen, omdat daar is dat bloed tussen gekomen. En daar zit bloed aan zijn handen. Bloed aan zijn handen. En dat bloed zegt hem dat hij onschuldig is. Als een zaak onschuldig is, tenminste hoor. Dan zegt dat bloed dat hem onschuldig is. Anders dan kun je met bloed aan je handen ook verloren gaan. U begrijpt wat ik bedoel. Daar kun je ook mee verloren gaan. Maar dat is hier niet zo. Er zit wel als iemand dus niet schuldig is. Dan grijpt hij die machtige hoorn en dan is hij vrij, gaat hij vrij uit. Dat is de plaats der verzoening. Geen wet zal hem verdoemen, ooit meer. Geen schuld zal van hem gevraagd worden, want hij is zijn schuld is betaald in dat borgwerk van Christus. Dat is een machtig werk. Dat bloed is zo rijk dat de hele wereld er wel door kan zalig worden. Al is dat niet het geval. Dat is zo rijk dat de hele wereld er wel van zalig kan worden. Dat bloed is zo rijk dat de snootste der zondaren, ik denk aan Saulus, had heel wat op zijn geweten, zijn schuld vergeven kan krijgen. Dat bloed is zo rijk dat de arme er krachtig door wordt en versterkt. En van dat bloed mag zingen en zeggen, in hem zal ik eeuwig roemen. Dat is het altaar. Dat is de plaats der verzoening waar ze gekomen zijn. Misschien zegt u nu, ja maar, die man die daar zijn hand aangrijpt, die man was onschuldig. Maar ik ben schuldig. Ach, mag ik u wat zeggen? Weet u wat die man niet gedaan heeft? Wat hij niet gedaan heeft? En daar moeten wij ook voorzichtig mee zijn. Wij brengen onze tijd dikwijls te veel door te redeneren. Zeggen, ja, als het nu maar waar is, als het nu maar echt is. Ja mensen, daar kom je niet al leg je een halve nacht erop wakker, dan kom je er nog niet achter hoor. Het woord van God, dat alleen is wijs, dat kan wijs maken tot zaligheid. Daarin ligt alleen het antwoord. En daarin kun je alleen je hand opleggen. Maar weet je wat die man die vluchtte voor die bloedwreker niet gedaan heeft? Met die schuld, met die bloedwreker gaan praten, dat heeft hij niet gedaan. Dat heeft hij niet gedaan. Maar hij is gelopen, zoals hij lopen kon. En hij heeft alles achter zich gelaten. Hij heeft waarschijnlijk zijn kleed weggeworpen, om toch die hoorn van het altaar maar te kunnen grijpen. O, is het uw zaligheid niet waard? Om er u zo voor in te zetten, zo voor in te spannen. Daar zei zijn moeder tegen haar dochters, die erg druk waren met de schoonmaak, zoals vrouwen dat kunnen zijn. Ik denk, als jullie zo druk bezig waren met je bekering als nu met de schoonmaak, dat God je bekeren zou. Is het niet de moeite waard, broeder en zuster, om alles over in te zetten, om dat te mogen weten? En u zegt misschien, ja, ik ben zo bang om te bedriegen. Ach, praat maar niet met uzelf. O, tracht maar, zie maar. Ons avondmaatformulier zegt het zo mooi. O, tracht maar, zie maar naar Golgotha. Zie maar naar dat offer. Die man die daar bij dat offer stond, deed dat ook. Die zag maar naar dat offer. En toen zag hij dat offer verteren, gans verteren. Er bleef niets van over. En toen daalde de vrede in zijn hart. Toen kon hij naar huis gaan. Want toen wist hij het schuld. Vergeven, laat u niet ophouden door al die binnenpraters. O nee, leg het maar aan de Heeren hier, want Hij zal het geven. En de achtervolgers, die je misschien veel hebt in uw leven, ook vandaag misschien, en die u van alles voorhouden, die u de zonde van uw jeugd voorhouden, en zo meer dingen, en die u zeggen, zou gij er ooit wel komen? Zou er voor ooit wel mogelijkheid werden, zou het vriend bedriegen? Och, laat al die ophouders maar praten, en vlucht maar heen. Tot dat bloed van Jezus Christus. Want bij Hem is alleen maar schuiling. Bij Hem is alleen maar vrede. Bij Hem is alle heil. En nu mag ik even iets doen wat uw dominee, dat is een hele goede vriend van me, zou doen. Ik heb gehoord dat een jongeman morgen naar Canada immigreert. Ik weet niet waar hij zit. Ik ken hem niet. Het is heel erg eenvoudig. Maar hoe dan ook, ik zou die jongeman die morgen naar Canada gaat, en ook zijn ouders die hier dan misschien achterblijven, weet ik niet, die zou ik van harte gunnen dat hij die schuilplaats mag hebben in Canada. Zo ook in Canada. Zo ook in Canada. Die schuilplaats mag vinden bij die ontfermende God. O, jongeman, ik ken u niet. En ik weet dus niet wie je zijt. Maar zoek toch die schuilplaats. Want daarin alleen zijt ge veilig. En daarmee alleen kunt ge gaan. En zo alleen kunt ge de reis straks met de vliegmachine of hoe dan ook doen. En zo alleen kunt ge u daar een toekomst opbouwen. O, ik hoop van harte dat het u wel mag gaan. En ik hoop van harte dat u zich daar een toekomst mag opbouwen. Maar het voornaamste is die toekomst, een thuis te hebben. Als straks het komt dat u zich eenzaam voelt in het vreemde land. Immigreren is nog niet zo eenvoudig. Als u zich eenzaam voelt in het vreemde land, denk dan aan de preek van vanavond. Dat er een schuilplaats is, ook voor jou, jongen. Bij de altaar, bij het bloed van Jezus Christus. Een schuilplaats wat betreft het eeuwige leven. Maar ook een schuilplaats wat betreft het dagelijks leven. U zijn daar in Canaan. Ik denk dat de kerkenraad het me niet kwalijk neemt als ik tegen jou zeg, al weet, ken ik je niet en al zie ik je niet. Jongeman, ga met God. Amen. Heren, nu zijn we aan het einde van onze samenkomst en we mogen u danken voor het goede wat u ons geschonken hebt. We mogen u ook bidden voor de jongeman die morgen dan naar het vreemde land zal gaan. Hoe dan ook, wij weten het niet. Maar in ieder geval, dit blijft waar hoe de omstandigheden zijn. Dat er bij u schuiling is. Dat hij dat ook mag zoeken. Kan daar misschien bij momenten angstig bang worden. Kan daar zo eenzaam en alleen zijn. Wie weet wat hem daarover komt. Dat hij weer naar huis verlangt en weer naar thuis wil. Maar dat de oceanen hem scheiden en hij niet kan. O geef als hij in zijn nood dan tot u roept. Op die plaats daar in dat vreemde land. Dat hij een sprekend God mag ontmoeten. Die hem antwoordt. En als hij zijn ouders dan, als hij zijn achterblijven. Wil ook hen geven dat ze door het gebed aan elkaar verbonden blijven. En dat gij van alles af weet. En daarom veilig ze geleidt. Wil ook met deze gemeente zijn. Wil zijn met het dienaar die een roeping naar elders heeft ontvangen. De Heere, het is altijd moeilijk. Want nu is er één gemeente, als het goed is, die vraagt om te blijven. En er is een andere gemeente die aan u vraagt om te komen. En daarom is voor ons de beste plaats daartussenin. Dat we zeggen, Heere, als het zo moet zijn, als het gaan moet worden, o laat het dan maar, laten we dan maar voor uw rekening liggen. Laten we het dan maar aan u mogen overgeven. Maar als het kan, Heere, laat uw dienstknecht, die nog niet zo lang hier aan deze plaats is, aan deze plaats, opdat u dit volk nog mag wijden. Geef hem een helder inzicht in deze dingen. Laat hij uit mogen gaan van de gedachte, uw wil geschieden, dan alleen is het goed. We danken u dat gij ons ondersteund hebt, Heere. Dat gij ons nog de krachten gegeven hebt om dit te doen. Wil ons nu veilig thuis brengen. En wil alle zonden en schuld genadiglijk vergeven. Wil ons horen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? 73, vers 13. Drie enige God, u zijt alle eer. Amen.